Lieve mensen, armoede is dichterbij dan je denkt. Daar staan we in deze dienst bij stil. En nu is het moment gekomen om daar ook het licht van het evangelie over te laten schijnen. Ik heb gekozen voor een verhaal. Vlakbij het verhaal dat 2 weken geleden centraal stond in de dienst van de kerkproeverij. Toen maakten we kennis met Zacchaeus. Zacchaeus verlangde naar een ontmoeting met Jezus. En nu lopen we even mee met een rijke man die verlangde naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Ik kreeg na die preek over Zacchaeus trouwens een vraag vanuit de gemeente. Iemand zei, je hebt het over verhalen en over storytelling. En dat maakt bij mij de gedachte los of het dan nog wel belangrijk is of het ook echt is gebeurd. Het is toch geschiedenis? En dat herken ik. Want er wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen een verhaal, als iets wat dan niet echt gebeurd is, en geschiedenis, en dat is dan wel echt gebeurd. Lang geleden al introduceerde een Nederlandse theoloog deze zin om Bijbelse verhalen te typeren. Het is wel waar, maar niet echt gebeurd. Nou, als ik het over verhalen heb, bedoel ik daar vooral mee dat wij als mensen leven in verhalen. Als we 's avonds aan tafel zitten, dan vertellen we elkaar de verhalen van die dag zonder dat we vragen, is het wel echt gebeurd? Of als we elkaar op een reunie tegenkomen, dan halen we herinneringen op. We vertellen verhalen, juist omdat ze echt zijn gebeurd. Verhalen hebben een eigen kracht. Verhalen hebben een kracht die anders is dan van een betoog. Ik kan ook een betoog houden, zoals ik op dit moment een beetje aan het doen ben. Nou, dat geeft soms verheldering, maar dat neemt je nog niet echt mee in een verhaal. Ik kan ook een gedicht voorlezen. De Bijbel is ook vol met poëzie. Dat is ook weer een bepaalde manier van spreken en van taal. Maar het mooie is van verhalen dat ze gaan over mensen. Mensen zoals jij en ik. Er gebeuren dingen, er zijn problemen die opgelost moeten worden. De tijd speelt een rol. Verhalen helpen ons om ons leven te leven. Om te vertellen wat er gebeurt tussen mensen. Om te vertellen wat er gebeurt tussen mensen en God. In die zin is de Bijbel een verhalenboek. God en mensen ontmoeten elkaar. En dan gebeurt er van alles. Nou, zo lopen we vandaag mee met die rijke man, een hooggeplaatste persoon die een ontmoeting met Jezus zoekt. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Stel jij die vraag wel eens. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Of ken je het antwoord misschien al? Het is goed om die vraag even te proeven met elkaar. Ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen, hij bedoelt natuurlijk die rijke man met die vraag, hoe kom ik in de hemel? Hoe komt het met mij goed als ik ga sterven? Toch is dat niet wat hier gevraagd wordt. In het Lucas-evangelie is dit verhaal over die rijke man een verhaal in een rijtje van 4. En dat begint al in Lucas 17. In Lucas 17, vers 20 en 21 vragen de fariseeën aan Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? En dan antwoordt Jezus, de komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk, hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. En over dat thema brengt Lucas dan 4 verhalen bij elkaar. Want elke evangelist maakt zo zijn eigen keuzes in het ordenen van de verhalen die verteld worden rondom Jezus. 4 verhalen over dat koninkrijk dat binnen ons bereik ligt. Je zou zelfs kunnen vertalen dat koninkrijk dat binnen in ons is. Eerste verhaal, de gelijkenis van de vrouw die aanhoudend bidt, die steeds maar weer naar die rechter toe gaat. Daar is het koninkrijk. Tweede verhaal, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. De fariseer staat trots, rechtop, heel tevreden met zichzelf. Maar de tollenaar slaat zijn ogen neer en bidt, God, wees mij zondaar genadig. Daar is het koninkrijk. En dan het verhaal van de kleine kinderen die bij Jezus worden gebracht. En Jezus die zegt, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. En dan vierde het verhaal van de rijke man. Hij vraagt, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Maar met het eeuwige leven wordt niet de hemel bedoeld, als de plaats waar je naartoe gaat als je sterft. Het is een andere manier van spreken over het koninkrijk van God. Dit is dus de vraag die vanmorgen aan de orde is. Hoe kan ik het koninkrijk van God binnengaan? Hoe kan die nieuwe wereld waar u het altijd over hebt, Jezus? Hoe kan ik die nieuwe wereld ontdekken en ervaren? Hoe kan ik meedoen in die koninkrijksbeweging van u? Hoe kan ik in het hier en nu een leven leiden waarin uw kracht en uw liefde volop stromen? Dat is de vraag. En ik hoop dat het ook jouw vraag is. Hoe kan ik in het hier en nu een leven leiden waarin de liefde en de kracht van Jezus volop stromen? Jezus zegt tegen die rijke man, u kent de geboden. En hij noemt de geboden die gaan over het liefhebben van je naaste. Geen overspel, geen moord, niet stelen, geen vals getuigenis, eerbied voor je vader en je moeder. De man hoort het. En hij zegt, daaraan heb ik mij gehouden. En Jezus ontkent het niet. Hij zegt niet, zullen we daar nog eens even goed naar kijken? Heb je je daar echt aan gehouden? Nee, Jezus accepteert zijn antwoord. En dat betekent in dit verband ook dat deze rijke man ongetwijfeld goed heeft gezorgd voor de armen. Want dat hoorde bij de liefde voor de naaste. Steel niet betekent ook zorg voor de armen. En we kunnen er dus gerust van uitgaan dat deze rijke man dat gedaan heeft. Jezus gaat nu een stapje verder. Hij gaat een stapje dieper. Want je houden aan de geboden is blijkbaar niet waar het ten diepste om gaat. Het gaat verder. Jezus helpt ons altijd om vanuit het ondiepe vaarwater waarin wij ons vaak bevinden, te gaan naar dieper vaarwater. Het gaat niet om de geboden. Het gaat om een hartsgesteldheid. Om wat er zich binnenin ons afspeelt. Voor mensen, onzichtbaar, soms zelfs onzichtbaar voor onszelf, maar God kan er wel bij. Dus Jezus gaat een stapje verder, hij gaat de diepte in. En in het Marcus-evangelie, waar hetzelfde verhaal wordt verteld, staat er, Jezus keek de rijke man aan en hij kreeg hem lief. Jezus keek de man liefdevol aan. Hij zag het verlangen van die rijke man. Hij zag ook al zijn kwetsbaarheid en zijn onmacht om dat te doen wat echt nodig was om het koninkrijk van God binnen te gaan. En juist op die plekken en op die momenten waar wij kwetsbaar zijn en onmachtig, daar is de liefde van Jezus. Je kunt de liefde van Jezus het beste ontvangen en ervaren op momenten dat je kwetsbaar bent. En vanuit die liefde, die dus zichtbaar is in de ogen van Jezus, waarmee hij deze rijke man aankijkt. Vanuit die liefde zegt hij, nog één ding ontbreekt u. Eén ding. En het is niet een gebod dat de rijke man per ongeluk is vergeten om te houden. Want het gebod dat nu klinkt, is niet een gebod voor iedereen. Het is een gebod voor deze rijke man op dit moment in zijn leven met dit verlangen in zijn hart? Eén ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Wat was in het leven van deze rijke man de blokkade waardoor hij niet echt kon participeren in die koninkrijksbeweging van Jezus? Het was zijn hebzucht, zijn materialisme, zijn vastzitten aan bezit, zijn verknochtheid aan geld. Dat was een zaak van het hart. Jezus kon dat zien. Daar was hij Jezus voor. We zien het vaak niet bij onszelf. En ook niet bij anderen. Wat nou echt de blokkade is waardoor die liefde en kracht van het koninkrijk van God niet in ons leven gaan stromen. Waardoor het eeuwige leven, dat leven in al zijn volheid, niet op gang komt. Waardoor de kracht en de liefde van Jezus niet lijken door te breken in je leven. Wat is die blokkade? Dat kan een verborgen zonde zijn in je leven. Dat kan hebzucht zijn, zoals bij deze rijke man. Dat kan ook trots zijn of hoogmoed. Het kan lust zijn of jaloersheid of woede. Diep weggestopte woede die toch altijd sluimerend in je leven aanwezig is en alles verziekt. Of luiheid. In de traditie van de kerk zijn dat de 7 hoofdzonden geworden. Zonden die ons blokkeren en waardoor het stromen van Gods genade en liefde in ons leven maar niet op gang komt. Waardoor we het koninkrijksleven op aarde zoals in de hemel missen. Het is goed om daarmee bezig te zijn. Als je ervaart dat er maar weinig stroomt in je leven als het gaat om het koninkrijk van God. Als je ervaart dat er maar weinig stroomt in je leven als het gaat om gebed. Als je ervaart dat er maar weinig stroomt in je leven als het gaat om geloof, hoop en liefde. Dan is het goed om die vraag te stellen. Waar zit mijn blokkade? Wat is mijn hoofdzonde? Wat verberg ik terwijl ik me er misschien niet eens van bewust ben? Bij de rijke man was het dus hebzucht. Even een verhaal nu. Ik moet denken aan 2 broeders in mijn vorige gemeente in Haarlem. De een was arm. Hij leefde van de bijstand in een sociale huurwoning. Hij had een moeilijk leven achter de rug. Had zelfs in een eerdere fase in zijn leven een jaar in de gevangenis doorgebracht. Niet als cipier, maar als in de cel. Maar hij was vol van Jezus. Hij sprak altijd over Jezus. Hij zei altijd tegen mij, Jos, heb God lief en de naaste gelijk uzelf. Hij was al een jaar of 70. Heb God lief en uw naaste gelijk uzelf. En hij straalde. Die andere man was rijk. Hij woonde in een groot huis. Stapte in het vliegtuig, zoals ik op mijn fiets stap. Had het ver geschopt in de financiële wereld. Maar hij miste iets. En hij zei een keer in alle oprechtheid en eerlijkheid tegen mij, nadat we naar een kerkdienst in de kerkzaal stonden. Hij zei, ik ben wel eens jaloers op hem. Hij heeft iets wat ik niet heb. Ik voel me geestelijk arm en hij is geestelijk rijk. En hij wees naar die arme man. Overigens is het verhaal verder gegaan en is gebleken dat ook in materieel opzicht rijke mannen geestelijk rijk kunnen worden. God verandert mensen. Terug naar die rijke man die daar nog steeds bij Jezus staat. Zijn blokkade is dus hebzucht. Hij moet loskomen van zijn bezit. En Jezus weet dat het bij deze man maar op één manier kan: alles verkopen en alles aan de armen geven en daarna vanuit die nieuwe vrijheid Jezus volgen. En ook een schat in de hemel bezitten. Dat is nog weer een andere manier van zeggen: het is goed om zo'n Bijbelverhaal eens goed te proeven en alle woorden die er gebruikt worden. Steeds zijn er weer andere manieren van zeggen voor dat koninkrijk van God. Het zijn allemaal synoniemen voor die ene werkelijkheid van de ontdekking en ervaring die je doet als je in de buurt van Jezus bent. De ontdekking en ervaring van Gods nieuwe wereld op aarde zoals in de hemel. Deel krijgen aan het eeuwige leven is een manier om erover te spreken. Een schat in de hemel bezitten is hetzelfde. Het koninkrijk van God binnengaan is ook hetzelfde. Gered worden. Allemaal woorden die dezelfde werkelijkheid aanduiden. Als je gered wordt, dan ben je iemand van wie de ogen zijn opengegaan voor het koninkrijk van God. Je moet alles verkopen, zegt Jezus. En de rijke man wordt diep bedroefd. En Jezus kijkt hem nog steeds liefdevol aan. Dat verandert dus niet. Dat verandert nooit bij Jezus. Want in hem is er een onuitsprekelijke, onvoorwaardelijke en onuitputtelijke liefde. Jezus kijkt die man nog steeds liefdevol aan, die daar diep bedroefd staat te zijn. En die wegloopt. En Jezus laat hem gaan. Jezus loopt hem niet achterna. Want niemand wordt ooit gedwongen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus laat hem liefdevol los. En hij keert zich naar de omstanders die meeluisteren. En hij zegt: wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? En daar staan we nu tenslotte nog bij stil om het ook nog praktisch te maken naar ons eigen leven, want armoede is dichterbij dan je denkt. Jezus heeft daar ook altijd oog voor. Wat is het belangrijk in zijn boodschap dat er zorg is voor de armen? Daar spreekt Jezus vele malen vaker over dan alle thema's waar wij in de kerk vaak over spreken. Maar dan gaat het niet allereerst om de daden die je doet. Dan gaat het allereerst om de hartsgesteldheid. Jezus heeft die rijke man in dat moment meegenomen naar zijn binnenkamer, naar zijn ziel, waar hebzucht de toon zette. En we weten niet hoe het met deze man verder is gegaan, dat hoeft ook niet, maar het gaat erom hoe wij verder gaan. Daarom vertellen we elkaar verhalen in de kerk. Om te kijken hoe die verhalen in ons leven verder gaan en om te ontdekken wat ons te doen staat. Nou, dit staat ons te doen. Of we nu naar de Nederlandse maatstaven rijk zijn of arm. In de eerste plaats, ga bij jezelf na hoe het thema van de hebzucht of het thema van de vrijgevigheid in jouw leven speelt. Zit jij vast aan je bezit? Zou jij jezelf materialistisch noemen? Waarschijnlijk niet. En daarom is het goed dat je het aan iemand anders vraagt. Vraag het aan iemand in je omgeving. Vind jij mij materialistisch? En je kunt het ook aan God vragen in gebed. Heer, hoe hebzuchtig ben ik eigenlijk? En wacht dan wel op het antwoord. Dus dat is de weg naar binnen. Ontdekken of hebzucht, vastzitten aan je bezit in jouw leven ook speelt. Ontdekken of er meer vrijgevigheid zou kunnen zijn in je leven. Het tweede, doe iets. De vraag van die rijke man, die wordt als zodanig niet afgewezen door Jezus. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Doe iets. Wat zou je concreet kunnen doen, geïnspireerd door het evangelie van Gods koninkrijk en zijn vrijgevigheid? Ik doe een paar suggesties. Geef straks in de collecte 3 keer zoveel als je normaal zou doen. En als dat je nog niet uitdagend genoeg is, geef straks in de collecte 7 keer zoveel als je normaal zou doen. Tweede, hou de komende weken je ogen eens extra open voor mensen die je tegenkomt in je omgeving. En die je kent, of misschien ook niet, maar van wie je weet dat er iets van armoede en schuld speelt. Geef 1 of 2, of misschien nog meer van hen, een geldbedrag. Geef ze gewoon wat. En ga niet analyseren of het echt wel goed terecht komt. Jouw verantwoordelijkheid is vrijgevigheid. Derde suggestie. Leef een week lang van een door jou van tevoren vastgesteld bedrag voor je levensonderhoud. Leef bijvoorbeeld een week lang van €50. Wat gebeurt er allemaal met je als je daarmee bezig bent? Rondkomen van €50 in de week. Misschien zijn er wel enkele die dat moeten doen, maar ik ga er even vanuit dat de meeste gemiddeld genomen meer geld te besteden hebben dan die €50. Een week lang wel proberen van €50 te leven. Wat gebeurt er dan? Het zal je in elk geval helpen om je in te leven in mensen die zo arm zijn dat ze elke euro 10 keer moeten omdraaien voordat ze die uitgeven. Armoede is dichterbij dan je denkt. Realiseer je dat je te rijk kunt zijn voor Gods koninkrijk. En laat je aankijken door Jezus. Liefdevol, krachtig, confronterend kijkt hij je aan. En hij zegt: ga mijn koninkrijk binnen.